Beurt wil het nieuwe bedrijf volgend jaar beginnen met het bouwen van de eerste grote kernfusiecentrale in de Verenigde Staten. Bij kernfusie smelten atomen samen en komt er energie vrij zonder CO2-uitstoot en schadelijk afval. In Breda is bij een koelopslagbedrijf 78 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in dozen met ananassen en waren verdeeld over 430 pakketjes. De douane heeft de drugs die tijdens een routinecontrole gevonden werden in beslag genomen en vernietigd. Het bedrijf zelf heeft niks met de vondst te maken. De pallets met dozen vol ananassen kwamen uit Costa Rica en waren 15 december in Antwerpen gelost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel stijgt het aantal griepgevallen harder dan vorig jaar. Maar dat is niet uniek. In 2023 zette de stijging zelfs eerder in en in 2022 was de situatie vergelijkbaar met nu. De griep die Engeland in zijn greep heeft, wordt ook wel supergriep genoemd. Het virus is niet gevaarlijker, maar wel besmettelijker. Vorige week belanden daar 2669 mensen met griep in het ziekenhuis, wat erg veel is voor deze tijd van het jaar. En dan nog het weer. Later vanavond trekt er regen vanuit het westen het land binnen. En bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind daalt de temperatuur vannacht naar een graad of 10. Tot zover het radio nieuws.
Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is goed nieuws voor het verkeer op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, want de weg is na een ongeluk bij Roelof Arendsveen weer vrij. Er staat nog een korte file met een paar minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
Dit is Lansingerland FM. De beste mix van lokaal nieuws, cultuur en de lekkerste muziek. Adverteren bij RTV Lansingerland. Op tv, de radio of op de website. Dat kan. Wekelijks bereiken wij Lansingerland met onze programma's. Meer informatie? Neem contact op via reclame@rtvlansingerland.nl.
Leefbaar 3B wenst u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. En tot 18 maart in het stembureau.
Op zoek naar een meubel op maat? Veno Interieur maakt op basis van uw wensen een mooi kwalitatief meubel op maat. Maatwerk van Veno is dé oplossing om uw meubels helemaal naar uw eigen smaak samen te stellen. Tafels, bureaus en kasten voor in de keuken, badkamer of woonkamer. Van klassiek tot modern. En alles wat daartussen ligt. Op basis van onze jarenlange ervaring adviseren wij u graag. Veno Interieur. De specialist in maatwerkmeubels.
Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
Welkom bij Woordkunst, het boekenprogramma van Radio Lansingerland. Mijn naam is Marianne van Seters. De techniek is weer als van ouds in de bekwame handen van Matthijs van der Kaai. Ditmaal heb ik veel nieuwe boeken die ik probeer kort te bespreken, zodat ik zoveel mogelijk kan bespreken vanmiddag. En die boeken die geven misschien inspiratie voor een cadeautje onder de kerstboom. Het is van alles wat, van serieuze literatuur tot wat lichter proza. Van alles wat dus. En ik begin met een klassieker. Ik heb hem hier voor me liggen. Het is net verschenen, althans in de zoveelste herdruk en de zoveelste vertaling. Want het is het boek Trots en Vooroordeel, oftewel Pride and Prejudice, van de Engelse schrijfster Jane Austen. Jane Austen leefde in Engeland van 1775 tot 1817. Haar vader was predikant en het geboortehuis van Jane Austen is tegenwoordig een museum. En deze maand is het 250 jaar geleden dat Jane Austen is geboren. Ze schreef liefdesverhalen, maar het terugkerend thema in haar boeken is het sociale leven. En ik heb hier het boek voor me liggen, de nieuwste uitgave dus, is uitgegeven door de Atheneum. En het boek is vertaald door Jeske van der Velde. En ik lees even een heel klein stukje van de eerste pagina voor. Het is een universeel erkend feit dat een alleenstaande man met een behoorlijk vermogen behoefte heeft aan een vrouw. Hoe weinig er ook bekend is over de gevoelens en opvattingen van zo'n man wanneer hij naar een nieuwe streek verhuist, zit dat feit zo diep verankerd in de gedachtenwereld van de omwonende families dat hij meteen wordt beschouwd als het rechtmatig eigendom van één van hun dochters. Lieve meneer Bennett, begon zijn wederhelft op een dag, want het boek gaat over de familie Bennett, vader, moeder, zussen en broers. Heb je al gehoord dat Netherfield Park eindelijk is verhuurd? Meneer Bennett antwoordde van niet. Toch is het zo, kaatste zij terug, want mevrouw Long was hier net en ze heeft me er alles over verteld. Meneer Bennett gaf geen antwoord. Ben je dan niet benieuwd wie het gehuurd heeft? Riep zijn vrouw ongeduldig uit. Jij wilt het me graag vertellen en ik heb er geen bezwaar tegen het te horen. Die aanmoediging volstond. Goed, schat, moet je horen. Mevrouw Long zegt dat Netherfield is gehuurd door een jonge man met een groot vermogen uit het noorden van Engeland, dat hij op maandag in een koets met 4 span is afgereisd om het te bekijken en er zo mee in zijn schik was dat hij het meteen met meneer Morris, tot een vergelijk is gekomen en dat hij nog voor eind september zijn intrek zal nemen en dat een deel van zijn bedienden al voor eind komende week in het huis zal zijn. Nou, dit was koren op de molen van mevrouw Bennett, de moeder van het gezin. Want zij heeft een aantal dochters en zij behoren wel tot de adel, maar een beetje lagere adel. En het is heel belangrijk dat hun dochters, in ieder geval een aantal van hen, met een goede partij trouwen. En dit ziet eruit als een heel goede partij. Goed, ik heb het boek voor me liggen hier en het boek heet dus Trots en Vooroordeel. En op de voorkant staat een hele mooie pauw met prachtige pauwogen. Past helemaal bij de titel van het boek. De roman Trots en Vooroordeel is talloze malen in Nederland in verschillende vertalingen uitgegeven en nu dus opnieuw uitgegeven bij Atheneum. Jane Austen schreef een aantal wereldberoemde romans die allemaal meer dan eens zijn verfilmd. De beroemdste en meest geliefde daarvan is Pride and Prejudice, dus Trots en Vooroordeel, wat ik hier voor me heb liggen. Dat is al heel lang de populairste roman in het Engelse taalgebied. Trots en Vooroordeel draait om de liefdesperikelen van de 5 zusjes Bennet en dan vooral om die van de oudsten Elizabeth en Jane en hun aanbidders, 2 rijke, knappe en huwbare jonge mannen, de arrogante meneer Darcy en de goedlachse meneer Bingley. Als tegenpool van Elizabeth en Darcy zijn er Lydia, het losgeslagen jongste zusje Bennet, en Wickham, de schuinsmarcheerder door wie ze zich laat schaken. Het plot zit chockvol intriges, leugens en misverstanden en valt pas op het einde als de perfecte puzzel in elkaar. De titel Trots en Vooroordeel slaat op de onderlinge verhouding van Elizabeth Bennet en Mr. Darcy. Voordat het verhaal tot een gelukkig einde kan komen, moet de slimme Elizabeth haar vooroordelen tegenover meneer Darcy overwinnen en meneer Darcy op zijn beurt moet zijn overweldigende trots afleggen. Het knappe van Jane Austen is dat zij sociale satire verbindt met diepe emoties en met humor. Het verhaal over de Britse upperclass, dat al uit 1813 dateert, dus aan het eind van de 18e eeuw, heeft de tand destijds glansrijk doorstaan. Het is natuurlijk niet het eind van de 18e eeuw, maar gewoon het begin van de 19e eeuw. Maar goed, die Britse upperclass die leefde vooral zoals ze leefde aan het eind van de 18e eeuw. Maar Trots en Vooroordeel, het boek, is van alle tijden. Een heel mooi geschenk voor onder de kerstboom. Want het is een echte klassieker. Een boek dat je in je boekenkast kan zetten. Het volgende boek is een boek van Thomas Heerma van Vos. Daar heb ik al meer boeken van besproken. Het Archief bijvoorbeeld, nog maar een paar weken geleden. Maar nu heeft hij een nieuw boek uitgegeven. Dat heet De Prullenmand heeft veel plezier aan mij. En de ondertitel is Schrijversportretten van toen en nu. Het is uitgegeven bij Das Mag dit jaar. En het bevat interviews met beroemde schrijvers van toen, die allemaal nog in leven zijn. In 1977 vroeg het literaire tijdschrift De Revisor een aantal auteurs die toen in de schijnwerper stonden om een zelfportret van zichzelf te tekenen. Dat doe je meestal, hè, met een zelfportret. De meeste van hen zijn inmiddels overleden. Denk aan Margo Minko of Willem-Frederik Hermans, Harry Moelis en vele anderen. Maar gelukkig zijn er ook nog een paar schrijvers van toen in leven. Thomas Heerma van Vos interviewde hen voor het Literatuurmuseum en die interviews zijn nu gebundeld in het boek De Prullenmand heeft veel plezier aan mij. Naar een uitspraak van Judith Hertzberg, die ook in deze bundel staat. De zelfportretten uit 1977 zijn een mooie gelegenheid om terug te kijken op die schrijvercarrières, een halve eeuw later. Schrijvers wonen alleen nu, soms, en zijn bijna vergeten, zoals de dichter Jan Kal, die teruggetrokken leeft in een tweekamerappartement in Amsterdam. Veel schrijvers zijn al bij hun leven vergeten. Sommigen geven hun werk in eigen beheer uit, omdat ze geen uitgever meer kunnen vinden. En dat is triest als je kijkt naar hoe zij er in de jaren 80 voor stonden. Ik heb twee schrijvers eruit gepikt uit het boek, van wie ik het werk heb gelezen ooit, vroeger. En dat zijn Cees Notenboom, die inmiddels 92 jaar is, en Mensje van Keulen, die 78 jaar is. Voor Cees Notenboom kwam het grote succes pas later, toen zijn boeken in Duitsland bestsellers werden. Heerma van Vos interviewt Cees Notenboom op Menorca, waar de inmiddels 92-jarige schrijver woont. Hij lijdt aan Parkinson, zit in een rolstoel en schrijft niet meer. In Duitsland wordt zijn verzameld werk uitgegeven in dun druk, completer dan in Nederland. Daar is hij toch eerlijk gezegd wel een beetje vergeten. Notenboom, die de PC Hoofdprijs en de prijs aan Nederlandse letteren heeft gewonnen, werd jarenlang beschouwd als Nederlands voornaamste kandidaat voor de Nobelprijs voor de literatuur. Bekend is hij van de romans Philip en de Anderen, Rituelen, Allerzielen. Hij schreef bijna 100 titels in vrijwel alle denkbare genres. Maar hij schrijft dus niet meer, want dat lukt fysiek niet meer. Nu verschijnen er nog wel titels van Notenboom. Niet meer bij De Bezige Bij, zijn vaste uitgever, maar nu bij uitgeverij Kopernik. Vorig jaar ging hij naar zijn schrijfstudio op het Spaanse eiland Menorca. Zijn vrouw Simone Sasse en hij zouden er 2 weken blijven, maar hij is er nog. En het is maar de vraag of Cees Notenboom ooit nog terugkeert naar Nederland. Nog maar een paar jaar geleden was hij scherp en breedspraker. Nu is zijn taal beknopt en werkt zijn geheugen af en toe tegen. In het huis van Sasse en Notenboom in Amsterdam staat een enorm archief. Alles is bewaard en Notenboom wil er niet over nadenken over wat hij achterlaat. Maar in hun Amsterdamse huis ziet hij zichzelf niet meer komen. Te veel trappetjes. Zijn werkkamer daar heeft hij al jaren niet meer bereikt. Er is geen reden voor mij nu naar Nederland te gaan. In Amsterdam kan ik, wil ik, nooit in een rolstoel zitten. Aldus zei Notenboom. Triest voor een schrijver die zo gevierd en geroemd was in zijn schrijversperiode. Maar de andere schrijver die ik wil benoemen is Mensje van Keulen. En zij heeft nog altijd wel een prominente plek in de Nederlandse literatuur. Mensje is 78 jaar en woont al tientallen jaren in Amsterdam-Zuid. En zij heeft haar revisor zelfportret nog scherp voor ogen. Ze maakt er een sombere tekening van. Misschien, zegt ze, omdat ik in die periode midden in een pokkenhuwelijk zat. In 1972 debuteerde ze met de roman Bleker Zomer, over een kleine burgerman die zijn dagelijkse sleur doorbreekt. De roman werd een onverwachte hit, kreeg goede recensies. Bleker Zomer was dan ook meteen uitverkocht. Er verschenen in die tijd niet zoveel boeken, relativeert Mensje van Keulen. Er was ook kritiek. Ze schreef te realistisch. Ze was, evenals meer vertellers, een buitenstaander. Na 6 herdrukken van Bleker Zomer kreeg ze als honorarium een fiets. Ja, ook die tijden zijn veranderd. Ze schreef een tweede roman, verhalenbundels, erotische verhalen, onder een mannelijk pseudoniem. En ondertussen hield ze ook nog dagboeken bij, waaronder het verslag van dat pokkenhuwelijk, Neerslag van een huwelijk geheten. Nu lijkt het haar veel moeilijker om te debuteren. Non-fictie is de laatste jaren duidelijk in opmars. Dus waar gebeurde verhalen en dagboeken. Terwijl als je er over een paar eeuwen terugkijkt naar wat werkelijk beklijft, dan zijn dat de romans, de verzonnen, de fantasie, de vertellers, Dickens, Hemingway, Flaubert, Edgar Allan Poe enzovoort. Mensen schreven ook kinderboeken. En ze vindt het nog altijd lastig om te zeggen, ik ben schrijver. Maar ze heeft nog volle plannen voor nieuwe verhalen en boeken. Twee van de schrijversportretten dus uit het boek De Prullenmand heeft veel plezier aan mij, waarin nog 16 andere auteurs ook geportretteerd worden. En dan een dun boekje eigenlijk. Nou, klein, 192 pagina's geloof ik. Ik ben er vorige week in begonnen, toen ik in de trein onderweg naar Apeldoorn was. En ik had een ander boek van hem gelezen, al jaren geleden. En ik wist eigenlijk niet wat ik ervan moest vinden. Maar ik werd echt helemaal enthousiast van het boek. Ik heb het nog niet helemaal uit, maar ik kon eigenlijk niet stoppen met lezen. Ik vond het jammer dat mijn trein aangekomen was op het perron en ik mijn boek weer in mijn tas moest stoppen. Het boek heet Jij blijft. Het is geschreven door Gerard Emmerik en uitgegeven bij uitgeverij De Kring. Ook weer zo'n fantastische omslag met een touw, een groot touw, een dik touw, dat uit elkaar getrokken wordt en nog met één rafeldraadje aan elkaar zit. Gerard van Emmerik is 70 jaar en hij publiceerde 10 boeken en verzorgt cursussen creatief schrijven. Hij bracht zijn jeugd door op een afgelegen kippenboerderij aan de rand van de Veluwse bossen. Als je dit boek leest en ook andere romans van hem, dan zul je zien dat hij heel autobiografisch schrijft. In het najaar van 2011 verscheen de familieroman De Kippenjongen over een kippenboer, Lucas, 36 jaar, die samenleeft met de veel jongere Noor, is pas 18, op hun kippenboerderij. Noor voelt zich schuldig aan de verdrinkingsdood van haar jongere broertje. Na een hele tijd krijgt het stel onverwacht een baby. Maar er is iets mis met het kind. En het verhaal eindigt opnieuw met een verdrinkingsdood. Ik ga verder het verhaal niet vertellen, want heel even in het kort. Maar dit was dus De Kippenjongen, hè, waar ik het over heb. Dat is zijn roman van 10 jaar geleden. En nu heb ik die nieuwe roman voor me liggen, Jij blijft. Na 10 jaar stilte is dit boek verschenen. En het is weer een autobiografische roman van 192 pagina's. Hoofdpersonage is Sam, 60 jaar. En Sam is getrouwd met Luc. En de roman begint met een brief van een collega van Sam, waarin ze hem vraagt waarom hij niet meer op de avond de opleiding lesgeeft. Er lijkt iets met hem aan de hand. Nou, dat klopt ook wel, want Sam heeft in het ziekenhuis een slecht nieuwsgesprek gehad en de arts heeft hem verteld dat hij mogelijk niet lang meer te leven heeft. Op zijn vraag, hoe lang heb ik nog, is het antwoord een jaar zo ongeveer. Hoe moet hij het vertellen aan zijn man Luc, met wie hij al 40 jaar samen is? Sam deelt het slechte nieuws niet met Luc, die bij elk ziekenhuisbezoek in de auto achterblijft. Luc heeft best wel door dat er iets ernstig mis is, maar hij praat er ook niet over. Sam zit in de literatuur, net als Gerard van Emmerik zelf. Hij schrijft en geeft les aan een schrijverschool. En Luc zit in de muziek. Hij is docent aan het conservatorium. Naast hun huis in Amsterdam hebben ze een buitenhuis aan de rand van de Veluwe. En ondertussen surft Sam heimelijk rond op Funda op zoek naar een kleine betaalbare woning in Amsterdam. Sam stelt voor om te trouwen. Ook vrij plotseling, onverwachts eigenlijk. En dat gebeurt dan ook, met de buren als getuigen. De taal van Gerard van Emmerik is sober, ingehouden, zonder nodige of nee, onnodige, moet ik zeggen, metaforen. En die taal, die sobere taal, sluit mooi aan bij het weifelen van Sam. Gerard van Emmerik heeft helemaal geen mooie volzinnen nodig om de emoties kenbaar te maken. Het is show, don't tell. Veel wordt gesuggereerd en de lezer moet zelf veel dingen invullen. En die kippenjongen komt ook weer voor in dit nieuwe boek Jij blijft. Het woord blijven is trouwens ook wel een sleutelwoord in de roman. Jij blijft is een ontroerende liefdesroman. Gelukkig met veel humor, ironie moet ik erbij zeggen, waarin ik halverwege ben, ik zei het al, ik ben in de trein begonnen en de roman pakte me meteen en zo gauw ik de tijd ervoor heb, ga ik het boek verder uitlezen. Dan zijn we toe aan muziek. Bette Davis Eyes van Kim Carnes.
Her hair is hollow gold, her lips sweet surprise, her hands are never cold, she's got Bette Davis eyes, she'll turn music on you, you won't have to think twice, she's pure as New York snow, she got Bette Davis eyes, and she'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you, she's precocious, and she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo, stand off the side. She's got Bette Davis eyes. She'll let you take her home with her appetite. She'll lay you on the throne. Got Bette Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Bette Davis eyes. She'll expose you when she snows you off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious. She knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Bette Davis eyes. And she'll tease you.
Ja, ik heb hier een boek voor me liggen van Joan Didion. Joan, een vrouw, een schrijfster uit Amerika. Ze is bekend van haar romans en haar essays. Ik heb nooit iets van haar gelezen tot dit boek. Didion overleed in 2021 op 87-jarige leeftijd aan de complicaties van de ziekte van Parkinson. Tijdens haar leven hield Joan Didion afstand als schrijfster. Toen ze borstkanker kreeg, bijvoorbeeld, verzweeg ze dat voor haar vrienden en haar lezers. En in haar eerder verschenen teksten kon ze zelf beslissen wat ze over haar privéleven prijsgaf en wat niet. En over dit nieuwe boek, Notities voor John heet het, heeft ze geen enkele controle gehad. Het boek is uitgegeven bij de Arbeiderspers. Ja, hoe kan dat? Nou, na de dood van Joan Didion werd een stapel teksten aangetroffen in een koffer naast haar bureau. Een verslag van de gesprekken met haar psychiater in 2000. Het zijn de notities die ze ver voor de eerder genoemde rouwboeken. Nou, dit boek heb ik niet genoemd, omdat mijn verhaal anders te lang zou worden. Maar ze schreef voor dit boek ook rouwboeken over de dood van haar man en over de dood van haar dochter. Het zijn de notities die ze ver voor die eerder genoemde rouwboeken maakte, toen iedereen nog leefde. De notities voor John, die in dit boek staan, zijn gericht aan haar man, de schrijver John Dunne, die in 2003 overleed. John Didion bezocht een psychiater omdat haar adoptiedochter daarop had aangedrongen. Die zei dat haar moeder met iemand moest praten omdat ze depressief was. Ironisch genoeg was de voornaamste aanleiding voor haar depressie de toestand van de dochter. Iets waar haar man zich ook zorgen over maakte. En daarom hield ze dit dagboek bij voor hem. Ze wilde dat hij alles wist van die gesprekken. Die gesprekken duurden zo'n 3 jaar. En ze gingen hoofdzakelijk over 1 onderwerp, de relatie met haar dochter. Nooit is ze erin geslaagd om haar dochter los te laten. Maar de gesprekken gingen niet alleen over haar geadopteerde dochter, maar ook over haar eigen jeugd. Er wordt in dit boek, in die gesprekken dus, over zware thema's gepraat. Zoals Quintana's, dat is die adoptief dochter, hoog risico op zelfmoord. Maar Quintana stierf, jammer genoeg, op 39-jarige leeftijd na een langdurig ziekteperiode aan een buikvliesontsteking. Notities voor John bestaat uit erg persoonlijke therapeutische gesprekken tussen een arts en zijn patiënt. Ik vond het een heel indringend boek. Het tweede boek, dat is een heel ander verhaal. Dat is eigenlijk grappig, luchtig, iets voor in die drukke kerstdagen. Je hoeft er niet te veel over na te denken. Het heet De minder bekende broer van Jack. En het is geschreven door Barbara Trapido. En uitgegeven bij uitgeverij De Geus. En het boek is vertaald door Roos van der Wart. De minder bekende broer van Jack is het 4e boek van Barbara Trapido. Dat in het Nederlands is vertaald. En het is heel bijzonder, want het is het debuut, het romandebuut van Trapido uit 1982. Dit boek dus, wat ik nu voor me heb. Inmiddels heeft de roman in het Engelse taalgebied een cultstatus. Centraal in de roman staat de 18-jarige Catherine. In de jaren 60 gaat ze in Londen beginnen aan de studie filosofie en ze woont dan bij de familie Goldman. Op de eerste pagina maken we kennis met het hoofd van die familie. Stiekem leest ze het voorwoord van Jacob Goldmans nog te verschijnen boek. Want Jacob is schrijver. De familie van Jack Goldman is behoorlijk excentriek. Jacob heet Jack. Vader is hoogleraar filosofie, moeder heeft een moestuin. Er zijn 5 kinderen en de 6e is op komst. En die familie, die gekke familie Goldman, staat centraal in deze roman. Catherine krijgt een relatie met de oudste zoon Roger. Maar als Roger Catherine aan de kant zet, raakt de familie Goldman uit het vizier. Catherine gaat naar Italië en gaat daar werken als taaldocent voor expertkinderen. Maar jaren later, een paar jaar later, keert ze weer terug naar Londen. Ze is dan 8 jaar ouder en ze keert ook weer terug bij die familie Goldman. En ze wordt opnieuw verliefd, maar nu op de 2e zoon, Jonathan, waarmee de titel van de roman wordt verklaard. Hè? De minder bekende broer van Jack, dat is Jonathan. Het is een humorvolle coming-of-age roman. Een boek dat je als lezer veel leesplezier zal geven. Heel geschikt dus als cadeautje voor onder de kerstboom. En het derde boek, dat is het enige boek dat ik niet bij me heb vandaag. Ik kon het niet zo snel vinden in de stapel. En ik heb het ook al een tijdje teruggelezen. Dat is een non-fictieboek. Een beetje wetenschappelijk. En het heet Al wat leeft. En het is geschreven door Justin Roberts. en uitgegeven bij uitgeverij Hollands Diep. Mei 2025 is het uitgekomen. Het is een episch verhaal over wetenschappelijke obsessie en rivaliteit. En het is vertaald uit het Engels door Edzard Kroll. En het telt 496 pagina's, dus het is best wel een dikke pil. Het is een hele mooie omslag weer. Die bestaat uit tekeningen van uit de dieren- en plantenwereld. Daar gaat het boek ook over. Jason Roberts is schrijver en voormalig journalist. En Al wat leeft is een populair wetenschappelijk boek dat de rivaliteit tussen twee 18e eeuwse wetenschappers beschrijft in hun poging om al het leven op aarde te catalogiseren. Hun benadering kon onmogelijk meer van elkaar verschillen. In Al wat leeft beschrijft Jason Roberts het levenswerk van de Zweedse Carl Linnaeus en de minder bekende Fransman Georges-Louis Leclerc de Buffon. Beide keken ze naar de natuur, maar ieder op heel eigen wijze. Carl Linnaeus, dat was een gelovige Zweedse arts, meende dat het leven door God was geschapen en dus onveranderlijk was. Alleen moest de natuur nog in kaart worden gebracht. En Georges-Louis de Buffon was een aristocraat en hij beheerde de koninklijke tuin van Frankrijk in Parijs. En hij stelde zich op het standpunt dat de natuur veranderlijk is. En dat leidde tot twee kampen in de wetenschappelijke wereld. Beiden werden geboren in het jaar 1705. En beiden willen alle soorten op aarde beschrijven en ordenen. En aan het begin van de 18e eeuw leek dat niet onmogelijk. Men had nog geen idee van alle soorten die op aarde leven. Ze slaagden er geen van beiden in om hun doel te bereiken. Ze brachten een sterk uiteenlopende visie onder woorden over de natuur, over de toekomst van de aarde en over de mensheid zelf. Allebei beschikten ze over een uitgebreid netwerk van verzamelaar en daardoor kregen ze van over de hele wereld specimen. En dankzij die kostbare zendingen kon bijvoorbeeld Buffon de koninklijke tuin in Parijs laten uitgroeien tot een vermaarde botanische tuin. Al wat leeft is een boeiende dubbelbiografie over de levens van Linnaeus en Buffon. En ook niet alleen over hun levens, maar ook over wat er daarna gebeurt. Want Jason Roberts gaat nog verder na de dood van beide wetenschappers. Al wat leeft is een heel leesbaar boek voor iedereen die geïnteresseerd is in de natuur. En de muziek die je hierbij hoort is Of All Living Creatures, Why a Human Being. Van Alondra Bentley.
The heels of my shoes are too slippery for grass. My daydreaming is always set in the past. Pockets full of pebbles and knees stained in green. They see chains on my head, I'm the garden queen. The trees in the garden take pity on me. Go back to the wonders of city routine while I stay happily planted. My night is filled with stars. Oh, go back to the wonders of beauty regimes. The fish in the ocean take pity on me. Go back to the wonders of cheap chemistry while I stay happily floating. My night is filled with stars. Oh,
Dan heb ik het nieuwe boek alweer voor me liggen. Dat is nog zo vers. Ik heb het doorgebladerd. Het lijkt me ontzettend intrigerend boek. Ik heb er ook een stukje van gelezen. Dus ik kan er al wel wat over zeggen. Het heet Koeman en het is geschreven door Jan Wester. Het is zijn romandebuut. En het boek is uitgegeven bij uitgeverij Pluim en telt 252 pagina's. Jan Wester is schrijver en beeldhouwer. Hij is in 1995 geboren, studeerde filosofie en daarna beeld en taal aan de Gerrit Rietveld Academie. Het boek, als je het openslaat, dan heeft het de inhoud, bestaat uit 4 hoofdstukken. En die hebben allemaal te maken met de maag van een koe, de pens, de netmaag, de boekmaag en de lepmaag. Er staat ook een tekening bij al die magen. Het gaat dus over koeien vooral, maar eigenlijk vooral over mensen. Centraal staan een vrouw en een man die beide onder het leven gebukt gaan. Die man is de autistische boerenzoon Jaap Koeman. En die vrouw is de aan anorexia leidende gymnasiaste Anne Nagel, die hun verleden van zich af willen schudden. Anne en Jaap kampen elk met hun eigen problemen, anorexia en autisme, en proberen daaraan op hun eigen manier te ontsnappen. Maar ze zitten vast in de patronen die ze kennen. Jaap wil graag een kind van Anne, omdat er een opvolger moet komen voor het bedrijf. De relatie tussen Jaap en Anne is ongemakkelijk. Ze begrijpen elkaar niet echt, blijven toch bij elkaar omdat er geen alternatief is. Langzaam ontaardt hun samenzijn in een horrordrama met gruwelijke consequenties. Ze krijgen een kind en om hun kind, een dochter, in leven te houden, bedenkt Jaap iets spectaculairs. Ja, ik ga natuurlijk niet spoileren hier. De stijl van Wester is bijzonder. Hij schrijft in korte zinnen, sober en precies, zonder veel versieringen, maar met veel aandacht voor ritme. Het boerenleven wordt heel gedetailleerd en realistisch beschreven. Wester weet met weinig woorden veel spanning op te roepen. Koeman is een spannend verhaal. Je bent nieuwsgierig naar hoe de roman zal aflopen. Een debuut dat nog geruime tijd nazindert wanneer je het uit hebt. Koeman dus, van Jan Wester. Dan een heel ander boek, wel weer heel erg literair. Witte Nachten van Ursula Honeck. Uitgegeven bij de Bezigerbij. Ursula Honeck is een Poolse schrijfster. Het boek is vertaald door Charlotte Pothuizen en het telt 192 bladzijden, dus niet zo'n dik boek. Ursula Honeck schrijft zowel proza als poëzie en ze heeft veel prijzen gewonnen voor haar werk. Witte Nachten is haar debuutroman en die stond op de longlist van de International Booker Prize. De taal en de natuur zijn prachtig in deze melancholieke roman, maar zoals ik, en ik citeer nu een recensie die ik las, alle huizen zijn koud en gammel, alle mannen zijn bruut of neerslachtig, alle vrouwen moederlijk of instabiel, alle dieren verwaarloosd en alle kinderen bij voorbaat slachtoffer van hun omgeving. Nou, daar word je dus niet vrolijk van. Witte Nachten is een mozaïekvertelling. Hij bestaat uit 13 hoofdstukken en die gaan over het leven in een stil dorp in Polen dat ligt in de schaduw van de overweldigende natuur. De seizoenen laten hun sporen na. Er zijn veel vertellers, mannen en vrouwen, kinderen. De meesten zijn laag opgeleid en hebben weinig mogelijkheden om hun leven te veranderen. Een personage dat eerder de verteller was, kan later weer in een ander verhaal opduiken. Centrale figuur is de jonge Andres. Hij is verwant aan veel andere personages in het boek en bevriend met meer andere personages. De dood speelt een grote rol in het boek, want er gaan veel mensen en dieren dood in Witte Nachten. In bijna elk verhaal speelt de dood een rol. Al in het eerste verhaal van deze roman sterven er meerdere personages. En Witte Nachten eindigt ook met een begrafenis. De natuur speelt een grote, vaak dreigende rol in het boek, maar soms is die natuur ook rustgevend. Deze roman, Witte Nachten van Ursula Honeck, toont dat mensen sterk met elkaar verbonden kunnen zijn, maar uiteindelijk altijd alleen zijn in hun gedachten. En dan nog een boek van een Poolse schrijver. Heb ik hier ook voor me. Het heet Het Paleis. En ja, de voorplaat is ook een detail van een heel mooi paleisvertrek. En dit is geschreven door Wislaw Milivski. En het boek is eigenlijk één monoloog en gaat over het, of speelt zich af op het Poolse platteland, zo moet ik het zeggen. Milivski is een van de grootste Poolse schrijvers die nog leeft. En hij concentreert zich in zijn romans vooral op het leven op het Poolse platteland. Het Paleis is zijn zesde roman die in het Nederlands vertaald is. Vroeger werden zijn romans boerenproza genoemd, omdat hij de focus legt op het Poolse plattelandsleven. Maar ondertussen wordt Milivski door zijn stijl meer naar waarde geschat en wordt zijn werk ook buiten Polen gewaardeerd. In Nederland en Vlaanderen kwam die erkenning al eerder met de publicatie van zijn mooie roman over het doppen van bonen. Dan denk je toch meteen aan het platteland en aan een boerderij. Maar Het Paleis is de tweede roman van Milivski en werd oorspronkelijk in 1970 gepubliceerd. Aan het begin van de roman breekt er een oorlog uit. Waar en wanneer wordt niet vermeld. En iedereen op het landgoed en het paleis neemt de benen op een eenvoudige herder na. Hij kent het paleis goed omdat hij er destijds als bode kwam. En hij gaat zich al snel identificeren met de landheer die in het paleis woonde. In de monoloog haalt de verteller herinneringen op. Er wordt verteld over de jacht, over eetfestijnen en bals. De leegte van het paleis wordt weerspiegeld in de eenzaamheid en de innerlijke leegte van de verteller. De roman Het Paleis kent geen plot. Er is geen spanningsboog. Het is geen rechtlijnig verhaal. Zoals dat in de andere boeken van Milivski ook het geval is. Hij springt heen en weer in de tijd, vermengt het alledaagse met het filosofische. Komt telkens weer terug op het gewone leven. De stijl van Milivski vergt van de lezer geduld en concentratie, maar dan word je ook heel erg beloond met deze mooie boeken van deze Poolse schrijfster. Schrijver, moet ik zeggen, man is het. Hij leeft nog, is al heel oud. En Het Paleis is ook een aanrader voor onder de kerstboom. Een klein stukje kerstmuziek, want daar kunnen we natuurlijk niet omheen. Misschien draaien we het halverwege weg, omdat ik nog een paar boeken wil bespreken. Maar het is een van mijn favorites, kan ik wel zeggen, mijn favoriete kerstliedje. Behalve al die jingle bells en dat soort dingen, moet ik altijd genieten van dit liedje van Velofsky. Christmas was a friend of mine. Ja, sorry Vee, ik moet je even wegdraaien. Want ik heb nog een boek te bespreken en ik wil nog per se een muzieknummer laten horen. Het boek heet Hallo Muur en het is van Erik Jan Harmens. En het is uitgegeven bij uitgeverij Nijg en Van Ditmar. Het is een autobiografisch boek met een, als ondertitel een verslag van een leven tot op de bodem. Harmens is vooral bekend als dichter. Hij publiceerde eerder al romans en Hallo Muur is zijn derde roman. En in dit boek vertelt hij over de jaren waarin hij tot tweemaal toe een burn-out opliep, van zijn echtgenoten scheiden, zijn vader verloor aan kanker, een vrienden zag sterven, één door zelfdoding. En hij vertelt over de alcoholverslaving waarmee hij wil stoppen. Dat is eigenlijk wel het voornaamste thema van dit boek, denk ik. Harmens praat tegen de muur in zijn nieuwe huis. Hij vertelt haar. Hallo Muur is een soort biecht, een zelfonderzoek. 74 korte columnachtige hoofdstukken zijn het, waarvan de langste 3 of 4 pagina's beslaat. Toch is het alles bij elkaar een eenheid, geschreven in heldere taal. Na tientallen jaren drinken is het genoeg, vindt Harmens. En hij stopt met alcohol en gaat hardlopen. Goed, Harmens schuurt de realiteit niet. Er komen allerlei dingen aan bod die je zomaar niet opschrijft. Zoals winden laten, neuspeuteren, lichaamsbeharing en het afkikken dat hij omschrijft als lijden. Maar Hallo Muur van Erik Jan Harmens is een eerlijk en ontroerend boek. Ook zeker een aanrader voor onder de kerstboom. Goed, we gaan naar de laatste muziek. What's so good about Goodbye van Smokey Robinson en The Miracles.
What's so good about goodbye? All it does is make you cry. So good about goodbye. Since you said goodbye to me, all I've known is misery. Well, if everything goes wrong, never say so long. Tell me what so I could have done without it. What's so good about goodbye?
Ja, What's So Good About Goodbye. Ik heb deze muziek niet zomaar gekozen.
Oh.
Ja, jammer, Matthijs. Dit was namelijk mijn laatste uitzending van Woordkunst. privéomstandigheden vragen mij om het gas terug te nemen. Met pijn in het hart neem ik afscheid van de luisteraars, van Radio Lansingerland, van alle mensen bij Radio Lansingerland. En maar vooral van mijn maatje Matthijs, die mij bij alle uitzendingen heeft bijgestaan met de techniek. Ik zal jullie allemaal missen. Maar ik kan de literatuur niet missen. Toevallig onderweg naar de studio, ik had de radio aanstaan. Wat hoorde ik? Lezen is belangrijk. Lezen geeft creativiteit. Lezen geeft de mens fantasie. Zet je verbeelding aan het werk. Dus jullie moeten allemaal blijven lezen. Ik kan de literatuur ook niet missen. En op een of andere manier zal ik toch over boeken blijven praten of schrijven.
Ja.
En ik wens iedereen natuurlijk hele mooie feestdagen en een heel goed 2026 met heel veel leesplezier.
Ja, maar ik heb ook een cadeautje voor mij.
Je hebt een cadeautje, hè?
Ja. Alsjeblieft.
Dankjewel, Matthijs. Wat lief van jou. Oh, RTV Lansingerland, bedankt. Oh, helemaal speciaal voor mij gemaakt.
Ja.
Maar Matthijs, ik heb ook een cadeautje voor jou. Pak maar uit. Ik ga dit natuurlijk niet opeten, dat snap je wel. Moet ik je helpen?
Nee, nee. Ah, ook een...
Een kerstman?
Ja.
Denk ik dat het is.
En een...
Maar je kan hem helemaal opeten.
Ja.
Het is een tulband... Met van allerlei lekkere dingen eromheen.
Ja.
Nou, ik hoop dat je er heel erg van kan genieten, Matthijs.
Ja, okay. Helaas wel.
Ja, het is jammer, maar het, eens moet het gebeuren. Ik heb er al heel vaak over nagedacht. En steeds dacht ik, nee, ik blijf het toch doen. En ik ga het ook heel erg missen, dat weet ik zeker. Want ik heb het altijd heel leuk gevonden. Ik lees heel graag. Ik wil er heel graag over boeken praten. Maar ja... Nu moet ik gewoon mijn prioriteiten even bij andere dingen leggen.
Precies.
En andere dingen in mijn omgeving zijn ook heel belangrijk. En personen ook. En dan moet je een afweging maken. Wat is het belangrijkste?
Ja.
Oké.
Zullen we nog een liedje doen?
Nou, ons afscheidslied. Ja?
Kan ook.
Heb je een andere mooi idee?
Ja hoor.
Oh. Ik wacht even.
The heels of my shoes are too slippery for grass. My daydreaming is always set in the past. Pockets full of pebbles and knees stained in green. They see chains on my head, I'm the garden queen. The trees in the garden take pity on me. Go back to the wonders of city routine while I stay. My night is filled with stars. Oh, oh, ridiculously tall. I kept hold your hands till I tumble and fall. The crabs in the coastline take pity on me. Go back to the wonders of beauty regimes. The fish in the ocean take pity on me. Go back to the wonders of cheap chemistry while I stay happily floating. My night is filled. Oh, 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 oh
Nou, ik mag van Matthijs nog één klein dingetje zeggen. Ik heb nagedacht over wat is het mooiste boek dat ik heb besproken in de afgelopen... Nou, ik geloof dat alles bij elkaar, niet alleen bij woordkunst, maar alle andere dingetjes bij de radio. Ik geloof iets van 25 jaar dat ik hier dingetjes doe. Nou, ik kon het mooiste boek niet zo gauw vinden. Maar ik wil wel aandacht voor één schrijfster die ik echt heel fantastisch vind. En dat is Anjet Daanje. Een schrijfster die zo fantastisch schrijft en die zo bescheiden is en nooit publiciteit opzoekt, maar die echt gelezen moet worden. Die zo mooie boeken heeft geschreven. Ik kan niet nalaten om haar, maar ja, zo vaak als ik maar kan, te noemen. En het mooiste boek dat ik heb gelezen ooit, dat mij kennis liet maken met de literatuur, is De Donkere Kamer van Damocles van Willem Frederik Hermans. Nou, dat was het. En nu moet ik echt ophouden. Dit waren de laatste woorden van mij voor woordkunst. En ja, wat ik al zei, ik zal iedereen gaan missen. Maar ik blijf lezen en ik raad iedereen aan. Mensen, lees, lees, lees.
De tweejarige Franse peuter Emile is in juli 2023 niet door een ongeluk om het leven gekomen. Zijn schedel is onderzocht en er is een verwonding gevonden naast het rechter jukbeen. Hij is waarschijnlijk op zijn hoofd geslagen. Ook heeft het stoffelijk overschot meerdere maanden binnen gelegen, bijvoorbeeld in een schuur, voor het in een bos gevonden werd. De jongen verdween in 2023 uit de tuin van zijn opa en oma. Die zijn aangehouden en verhoord, maar worden voorlopig niet vervolgd. Met onmiddellijke ingang stelt Amerika sancties in tegen twee rechters van het internationaal strafhof ICC in Den Haag. De twee uit Georgië en Mongolië stemden vorige week tegen een poging van Israël om het onderzoek.